Bon, vandaag zoek ik gaan verder gaan met het tweede deel van die lessen dat we hadden over God kennen. Ondertussen is de zevende les van het boek Unbound. En we hadden in de eerste gedeelte van deze les gezien dat er een trap mogelijk is om uit de putten te komen. Wat dan maar om gezondig te zijn, om in de fout te gaan. Om ons niet uit te voelen dat er emotionele gebeurtenissen zijn in ons leven. Dat er kwetsuren opgelopen worden. Maar gezien dat er een ladder is om uit de put te klimmen, en vandaag gaan we eigenlijk kijken om de bruggen te bouwen, de volgende sporten eigenlijk van die ladder om daaruit verder te bouwen. Maar eigenlijk ook wel een begin met een kleine anekdote. Je weet dat Colomolle in de United States of America geweest is. En eigenlijk heel bijzonder. En ik wil dat Jan, maar Jan in mijn kerk. Waarom? Je mijn klein beetje kent, weet ik. Weet je een beetje hoe dat kikken naar een kerk? Ik ben hier verzeild gerocht als uitschot van de maatschappij, ik kan het zo zeggen. Product van mijn eigen doze keuzes. Maar ik ben hier ondertussen 23 jaar alleen bekend terechtgekomen. Ik heb een heel proces doorgemaakt. Van groei, en hoe langer dat ik heb patsen met de Heer, hoe meer dat ik herken dat nog moet veranderen en doen en dingen overgeven aan hem. Maar bon, voor lang verhaal kort te maken, omdat we geworteld in mijn gemeente. En dat is iets dat we tegenwoordig niet vaak meer vinden en zien in gemeentes. Dat mensen geworteld zijn, en noemen we soms kijken naar gemeentes in totaliteit, zien we vaak een groep mensen die op zichzelf gericht is. En dat is geen verwijt, totaal niet. Maar ik vind ook dat we als christenen onszelf moeten in vraag stellen. Nu, ik ben lid van een motorclub. Dat is dus geen kerk, eerst en vooral. Dat is geen kerkgemeenschap. Maar ik heb daar iets te zien dat mij bijzonder, bijzonder aansprak. En ik geloof dat in een gemeente ook kan. We hebben allemaal een persoonlijkheid gekregen van de Heer. We hebben allemaal een talent gekregen die bruikbaar zijn voor God. Een kleine anekdote was, een van mijn broers daar had een probleem met de motor. En je moet je voorstellen, die gast is een halve kop groter dan een kik. Goed gespierd. Dat is een koning Saul, hé. Iedereen kijkt naar rap. Smoking Mike. Wat een naam. Hij had die naam. Eerst was Big Mike, omdat hij inderdaad vrij groot is. Maar de naam Smoking Mike had hij toen nog gekregen, omdat hij met een motor aan het en die motor inderdaad opgesmokt werd. Ja, het was gedaan met de motto. Dus had hij de naam Smoking Mike gekregen. Iedereen kijkt naar rap. Dat is een jongen die national president was van Amerika. Zichzelf vernederd heeft om een chapter die in een lagere wal geraakt was, opnieuw leven in te blazen met een deel jonge gasten. En er ook in geslaafd is door te leiden door voorbeeld. Dat is een voorbeeld, ze zijn voor die man. Nu, wat gebeurt er met die kerel? Reist naar de national. Achterwiel van de motor draait er deuren, de borage, de assen, hele andere deuren. Een wonder dat hij niet zwaarder gevallen is. Het is natuurlijk ook een biker, dus macho is ermee verbonden. Meneer wilde wel degelijk deuren rijden naar de National met dat wielen zo, niet wetende in welke toestand dat was. Dus hij riskeerde daar zijn leven mee. Zijn chapter is uit, hoopres, we gaan dat niet doen. We keren 3 uur weer achter een remorque, kom 3 uur weer, pet in een motor heb en ga je dat afvoeren. Dat is ook gedaan. Wat kregen ze toen? Ja, oh, de situatie is toch erger dan dat we gedacht hadden. Nu, na veel zoeken en doen, die motor stond dus in de Harley-winkel, dat achterwiel eruit. Je moest een ander achterwiel hebben om weer naar rust te kunnen rijden. En natuurlijk, een biker zou eens kunnen reizen, wel dat het met een motor doen. Nu weer gaan op zoek, en man een dag gespendeerd. 'S morgens studiemomentje, Gods woord en bed met elkaar. En een aantal mooie dingen die naar boven kwamen, waar dat niet over gaan uitweiden. Maar het punt was toen van, oké, maar nu moet ik me wel op zoek achter dat wiel. Twee swapmeets doen in de buurt daar, dus Amerika een heel grote bikercultuur, maar hij wil te vinden. Uiteindelijk was er toch één iemand die zei van, wat had ik er weer nou door? Want aan de Harley Shop is er daar ook een event en daar staat er nog een bedrijf STM Wheels. Misschien moet je daar gaan kijken. Nu ze bellen nou door in alle vriendelijkheid, bellen ze naar die meisje, ze zitten er aan de nummer en het bleek dat ze één passend achterwiel aan. Dus we er gaan hunten. Natuurlijk, zoals je weet, de motorspullen kosten geld. Bleek dat 2000 euro te zijn voor dat achterwiel. Ik zag hem Mike zijn ogen hebben gewoon dat hij het wiel gevonden had. Ik zag hem Mike zijn ogen naar beneden gaan dat hij depressief werd. En die keek naar mij en zei, broer, kunnen mijn trots niet in de weg laten zetten om de rust te kunnen rijden en dat mijn zin al te doen. Het zou niet iets zijn. En die vent kijkt er zo naar ons en hij begint ding te vragen van de club. Ja, waar dat de kleuren voor staan en waarom dat we weer klappen tegen meisjes met 666 tatoeages hebben aan hun kop en dit en dat. Die meisjes mogen inderdaad niet kenbaar wie dat ze zijn. We denken gewoon dat dat twee meisjes zijn die inderdaad dat bedrijf runnen en verkopers zijn voor dat bedrijf. Nu, we trekken gewoon ons de schoenen aan en zeggen, weet je wat, het is wat dat is. Mijn broer zegt ook, we gaan ons zegel niet al in de weg zetten naar de getuigenissen dat we hebben van onze club. Zeggen we van, kijk, laat ons bidden voor hun bedrijf en bedankt dat je ons wilde doen. Dus we bidden met die meesten, we bidden voor hun bedrijf. We danken hun voor de openheid dat ze vragen stelden over de club en voor de getuigenissen dat we kosten geven. Nu die vent zegt, wacht nog even voor dat je voorhoudt, ik ga nog een keer rekenen. Pakt zijn rekenmachientje, begint te rekenen. Kijk, ze het toeterste dat kunnen zijn, kan dat wiel laten gaan voor dus 200 euro. Ik zie Mike zijn ogen naar beneden gaan, hij sluit uit mijn scoren. Broer, het is ego. Kan dat niet doen. Pak die meesten vast, hef ze een klubbel. We bedanken ze, we wensen veel succes met hun zaken. Gaan terug naar de harde shop, een 250 meters verder. En zeggen van, kijk, steek maar een halve deur die nassen. We gaan hem gewoon op de remorken laten en we gaan met de remorken terug naar Rus. En één keer houdt een telefoon van Mike. Je kijkt naar mij, pakt die telefoon vast. En hij zegt, het zijn die meesten van dat bedrijf. Hij pakt heb. En ik zie zijn uitzichten veranderen. En op dat moment komt Thor op mijn arms recht. En hij zegt hij mee. Ik zeg, zeg dat je red zit. Ik zeg, moet weer gaan. We keren weer. En wat blikt? Die meesten zijn krest. De meesten hebben een bepaalde visie. Het is een business, een biker ding. Maar afstand van die 1% cultuur en van al die... Ja, badass, tatoeages, 666 badges en noem maar op. En ze worden eigenlijk geschrokken over hoe we weer doorheen stonden. En toen zeiden ze van, kijk, weer ga je bedieningen steunen. Weer wel niet in dat je niet met je motor naar rust kunt gaan. Weer schenken je voorwiel, achterwiel en alle benodigdheden die je nodig hebt om die wiel op je motor te steken, dus heel de set. En we betalen de waarkeuren voor ze te installeren. Dat is 70 euro. Dus toen voelt uw smoel letterlijk wel een keer tegen de grond. En dat is een stuk van God zegen dat ik heb gezien. En ik geloof dat dat niet alleen een versmoking Mike is, maar om we op correcte manieren met God werken en leven en in dat leven staan, dat dat ook voor ons is. Durft uitspreken wat hij ook houdt, wie hij zit, wat hij doet, hoe hij in het leven staat. Durft iemand te helpen. Durft de rekeningen betalen van een oud madamke die het misschien juist niet kan betalen of die het wat moet weerleggen aan de kassa. Durft die ding doen en maakt u kenbaar wie hij zit en waarom hij het doet. Ga misschien geen zetwielen krijgen van de Heer, maar ben zeker dat er zegen aan verbonden is. Dat ze zegt zijnde, wil ik teruggaan naar ons woordverkondigingen van deze morgen. En zoals je weet, is een beetje een lesboek dat ik eigenlijk probeer in te gieten in een preekvorm. Dus dat is niet zo simpel. Ik heb iets minder bijbelversen erbij geplakt dan vorige keer. Want vorige keer was er nogal redelijk wat bijbelversen. Maar zoals je weet... De Bijbelgedeeltes dan verbonden zijn aan de lessen, dienen om ons te verzadigen en te versterken in de kennis van Gods karakter en zijn beloftes aan ons. En dit keer is ons vers, Psalm 91, vers 14 en 15, die het volgende zegt. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen. En ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. ik zal hem eruit helpen en verheerlijken. Gods woord lezen en het ons eigen maken, saturatie noemen we dat, verzadiging en studie, zorgt ervoor dat we vertrouwen winnen in wat God zegt te doen en te betekenen in onze levens. Wanneer wij Gods liefde ontdekken en erop ingaan en beantwoorden, ontstaat een relatie die heilig is voor de Heer en hopelijk ook voor ons. In deze relatie ontdekken we steeds meer en meer van God en zijn manier van liefde en trouw die hij ons op elk moment betoont. We mochten dus reeds kennis maken met 6 karaktertrekken of eigenschappen van God die die ladder hielpen bouwen om uit de putten te klimmen wanneer we daarin verzeild raken. En wanneer we in die putten zitten, voelen we ons dus vaak niet waardig meer dan we ons schuldig voelen wanneer we in de fout gegaan zijn door te zondigen of dingen die emotionele pijn of gebeurtenissen of zelfs pijn veroorzaakt door anderen in ons leven. We zagen dat de grote supports om die ladder te bouwen om eruit te kluiten, Gods woord en Gods gebed zijn. Woord en gebed, als we dit goed begrijpen, dan moeten we de verstandhouding nemen dat het dus gebed is, gebaseerd op Gods woord. En dat is onze pleitgrond voor onze relatie met God. Dat verdient echt wel een overdenking. Als ik heel eerlijk ben met mezelf, dan verval ik persoonlijk, en ik wil hier niemand iets aanpraten of doen, verval ik persoonlijk in een emotionele pleitgrond, of zelfs eigengerichte emotionele pleitgrond aan de Heere God van wat er fout gaat en me niet aanstaat in mijn leven. En dat geeft volgens mij, ik heb contact in Gods woord, ook iets terug over de diepte van mijn relatie met de Heere God. Ik wil daar niet denigrerend over doen, maar ik wil gewoon eerlijk zijn met mezelf. En hopelijk kunnen we als broers en zussen in de Heer dat ook in de spiegel durven gaan staan. Herinner je onze eerste 6 stappen, eigenschappen nog? Ik zal ze even voor jullie opsommen, voor we overstappen naar onze volgende 6, die dus de brug zullen vormen over de putten. De eerste was Gods goedheid, de tweede was Gods alwetendheid, de derde was Gods alomtegenwoordigheid, de vierde was Gods liefde, de vijfde was Gods genade en de zesde was Gods barmhartigheid. Laten we samen verder onttrekken welke karaktertrekken en eigenschappen van God ons kunnen helpen om de putten te vermijden en vast te staan op zijn beloftes om deze over te steken met onze brug gebouwd uit Gods woord, die we als pleitgrond in onze gebeden gebruiken. De 7e eigenschap is Gods aanwezigheid. Psalm 46, vers 8 en 12. Dat is eigenlijk 2 keer een vers die terugkeert in die psalm. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Selah. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Selah. 2 versen die terugkeren. De studies van Josken stond er nog wat tussen, die dan ook belangrijk een aanduiding is, maar hier gaat de les niet op in. De 7e eigenschap lijkt soms moeilijk te grijpen voor ons en erop te vertrouwen. Er gebeuren veel dingen in ons leven die we niet begrijpen of waarmee we zelfs gewoonweg niet geconfronteerd willen worden. We denken misschien vaak dat het oneerlijk is, dat het te moeilijk en te groot is en te overweldigend voor ons. Als we greep willen krijgen op Gods aanwezigheid, moeten we eerst teruggaan natuurlijk naar Gods alomtegenwoordigheid die we al besproken hebben. We moeten dat goed leren begrijpen en dat betekent dat we overal in Gods tegenwoordigheid zijn. En we kunnen de Heere God niet in een eng denkbeeld plaatsen. Hij gaat ons menselijk verstand ver te boven. David getuigt in Psalm 139 op verschillende momenten, zoals waar kan ik gaan om uw aanwezigheid of uw geest te ontsnappen. Dit impliceert dat dat onmogelijk is voor koning David. Nu, als God dan overal tegenwoordig en aanwezig is, en dan mag je gerust zien in termen van het universum, hè, hoe ver dat je ook kon kijken met die een telescoop dat ze daar hebben, dat bestaat allemaal binnen in onze grote God. Als God dan overal tegenwoordig en aanwezig is, waarom staat hij dan zoveel pijn, verdriet, een lelijkheid toe in deze wereld? Ik vraag me dat soms af, jullie ook. Eigenlijk is dat de verkeerde vraagstelling. Als we een waarom-vraag stellen, dan stellen we de autoriteit van God in vraag. En gezien God schepper is over alles wat we kennen, ja, is dat eigenlijk niet de correcte vraag die we stellen. God is de soevereine heerser over zijn schepping. Zijn wegen en zijn gedachten gaan onze begrippen ver te boven. God ziet veel verder dan onze hersenen werken en kunnen verstaan. We moeten goed beseffen dat zelfs de tijd door God gevormd is. Onze hersenen kunnen dus het antwoord op de vraag waarom niet bevatten. En zelfs al zou God die in zijn liefde willen schenken, ik geloof dat wij mensen veel beter af zijn met de volgende benadering op lezersvragen, problemen en pijn en verdriet. Herinner onze eerste 6 eigenschappen. Sinds dat God goed is, alwetend is, vol van kracht, trouw, liefdevol, barmhartig en genadig is, wat leert ons dat dan waar God en hoe wat was, hoe God was, wanneer we deze situatie beleefden? We weten dat deze eigenschappen waar zijn over God en welke situatie wij als mensen ons ook bevinden. En wij zien niet het grote geheel die God wel altijd duidelijk voor ogen heeft. Laten we hiervan leren en zo onze ladder en brug te leren gebruiken op een efficiënte manier. Dit brengt ons van Gods aanwezigheid tot Gods voorzienigheid, onze 8e eigenschap. Dit woord om te voorzien drukt het feit uit dat God zijn soevereine voorzienigheid niet alleen over onze levens is, maar ook over alle tijden en de schepping in zijn geheel. Zoals wij voorbereiding en planningen maken voor een grote reis, zo voorziet God door zijn alwetendheid en gezien God altijd alles weet wat er is en elke waarheid kent, zo weet hij ook perfect wat wij van nood hebben als wij ons weten te richten op zijn woord en dit als pleitgrond gebruiken in de relatie die we met hem mogen genieten. Wij mogen er als mensen op vertrouwen dat als we ons tot God en Jezus richten, hij de beste wegen weet om met gelijk welke situatie om te gaan. Hij voorziet in alle liefde de beste remedies als we vertrouwen op hem. Laten we er ook nota van nemen dat Gods voorzienigheid ook duiding geeft aan zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen aangaande zijn schepping. Zijn geleidende hand is altijd in beweging in de zaken van zijn schepping. Hij is geen God die plannen maakt en dingen laat gebeuren of toestaat te gebeuren en dan even terug in de zetel gaan zitten, zoals dat ik vaak doe als ik iets bij ben. God is altijd betrokken en intiem aanwezig bij elke gebeurtenis in zijn schepping. Zelfs wanneer het kwaad even lijkt zegen te vieren. Dat wil niet zeggen dat God kwaad veroorzaakt of wenst. Het wil simpelweg zeggen dat ondanks het kwaad Gods wil zal gehandhaafd worden. En God zal altijd voorzien voor elke echte nood. God weet dat we bescherming nodig hebben. In zijn voorzienigheid biedt God ons ook bescherming. En dit is onze 9e eigenschap. Gods bescherming. Psalm 91 is misschien wel de duidelijkste expressie in de gehele schrift over Gods bescherming. Geschreven door iemand die dit vaak in zijn leven uit eerste hand ondervond, koning David. Je moet die psalm er maar thuis eens op aanlezen, want anders sta ik hier na de middag nog. Gods bescherming is vaak geen bescherming van, maar een bescherming doorheen. Hij staat vaak beproeving toe om ons te laten groeien en sterker te maken. En hij zal ons altijd beschermen door die verschillende omstandigheden heen. Bedenk maar eens aan wat Noah meemaakte. Nee, Johnny, hè? Gedurende de vloed die bijna elk leven op aarde uitroeide en de aarde volledig veranderde van aangezicht, waren Noah en zijn familie beschermd doorheen de vloed en niet van de vloed. Ondanks dat ze het totale beeld van Gods plan of raadsbesluit niet zagen en ook totaal de uitkomst niet wisten, wisten ze één ding wel, dat God hen zou beschermen en bewaren. Hij zou zijn belofte houden. En zo kunnen wij er ook op vertrouwen dat zijn trouw ons zal beschermen. Dit brengt ons bij onze tiende eigenschap, Gods verlossing. Zoals gezegd verloste God Noah en zijn familie doorheen de vloed en niet van de vloed. Door dit alles ging de aarde veranderen en het zou niet meer zijn zoals ze het ooit gekend hadden. Eén ding veranderde echter niet. Dat is God. Hij is immers en altijd dezelfde en zal dat ook altijd blijven. God zal altijd met hen zijn en voorzien in wat ze nodig hadden en hun beschermen, hen liefdevol koesteren en leiden. We weten dat God trouw is en niet verandert. Numeri 23, vers 19 zegt dit. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Hij is dezelfde dan zoals hij nu nog altijd is. Hij is onze verlosser. Zo zijn we immers gekomen bij onze 11e eigenschap of kenmerk van God. Gods leiding. De Heere zijn leiding ervaren op de momenten waarop we dat het hardst nodig hebben, is soms helemaal niet makkelijk. Wanneer we ons vragen stellen over Gods leiding, kijken we vaak door een lens van hoe kan God de details van mijn leven zo afregelen dat ik, wanneer ik een keuze maak, ik altijd de keuze zal maken die mij het gelukkigst maakt. De Heere God die zal ons helpen onderscheiden welke keuzes Hij het beste voor ons vindt. Als wij ook het beste zoeken in onze relatie met de Heere God. Hij zal ons leren wandelen in wegen die ons standvastig maken in onze wandel als zijn kinderen. En zo zullen we ook nastreven om rechtschapend te leven voor het aangezicht van de Vader naar zijn wil en zijn gedachten voor ons. Wanneer we Gods leiding willen kunnen onderscheiden, moeten we ons wortelen in zijn woord, dat ons alles voorziet van wat we nodig hebben, in alle zaken van ons geloof en onze praktische wandel en handel als christen. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Wanneer wij ons uitstrekken om zijn wil te kennen doorheen zijn woord, dan zal God daar zeker een antwoord op geven in zijn trouw. En hij zal duidelijk maken hoe we horen te leven. Dus waar we ook zijn en wat we ook doen, op elk moment van de dag horen we te proberen onze focus te richten op God, op zijn manier te leven en handelen die hem welgevallen brengt. En wanneer we doorhebben dat God van ons verlangt dat we gerechtigheid en eerlijkheid weerspiegelen en in gehoorzaamheid aan zijn woord leven, dan zal hij ons zijn wil zeker kenbaar maken. Een vers die dit mooi weergeeft is het volgende. Hij wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12, vers 2. Uiteindelijk heeft Gods leiding te ervaren alles te maken met hem te kennen in een directe en dichte relatie. Dus als je tijd hebt, is de beste investering die je kan maken uw Bijbel natuurlijk lezen en te studeren, uw vragen erover te stellen en te bidden, gebaseerd op dat woord naar uw hemelse Vader. Zelfonderzoek als persoon, een studie in de gemeente en een afhankelijke gebedsrelatie zoals vermeld zijn zeer belangrijk gebaseerd op Gods woord. Het brengt ons naar onze laatste trap op onze brug, Gods timing en Gods plaats. Deze twee concepten, timing en plaats, gaan samen bij de Heere. Ze vormen als het ware de beide zijden van een muntstuk. Een goed voorbeeld hiervan vinden we bij het verhaal van Jona. In het eerste deel van Jona 2 vinden we dat God een grote vis voorziet om Jona in te slikken. God beschermde en tegelijkertijd hield hij zijn profeet verantwoordelijk voor zijn keuzes door de vis op de exacte plaats op de perfecte tijd te plaatsen. En hetzelfde patroon vinden we terug in Jona 4, vers 6 tot en met 8, waar God opnieuw voor zorgt om een plant te laten groeien en Jona zo schaduw te bezorgen. En dan stuurt God een worm die de plant opnieuw vernietigt en een aansluitende, verzengende oostenwind en blakende zon om zo door te dringen tot Jona op de enige manier waarvan God wist dat het zou werken. Gods omgang lijkt misschien wel hard op het eerste gezicht en vooral aan het eind van het verhaal, maar het bewijst ook dat Gods tijd en Gods plaats perfect berekend zijn. We mogen dus concluderen dat Gods tijd en Gods plaats altijd bestuurd worden ten voordele van zijn geschapen mensen en de keuzes die ze maken. Als wij vertrouwen op hem, zijn wil zoeken, zal alles samenvloeien op de manier die God voor ons het beste vindt. En daar moeten we leren op vertrouwen. En hoe verbazingwekkend het verhaal van Jona ook is, om in die geweldige storm geoefende zeemannen zo de schrik aan te jagen en die vis op exact het goede moment en plaats te krijgen, zodat Jona niet stierf, maar bewaard werd, zodat Gods wil zou uitgevoerd kunnen worden, zodat hij Gods wil zou kunnen uitvoeren, is een fenomenaal georchestreerde uitvoering van mensen, gebeurtenissen, dieren en zelfs de elementen. 800 jaar later ongeveer zorgt God nog voor een groter display van zijn tijd en plaats. Met de komst van de Heere Jezus Christus bewijst God dit opnieuw. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Galaten 4, vers 4 en 5. Op geen enkel ander moment in de geschiedenis was de sociale, economische, spirituele en sociologische omstandigheden zo klaar om de Christus te ontvangen, gekruisigd te worden en de mogelijkheden om het evangelie van redding en opstanding te leven zo te verspreiden. De Romeinen hadden tijdens hun bezetting van grote delen van de wereld op dat moment overal heirwegen aangelegd, wat in die tijd het gemakkelijker maakte om de verkondigers van de boodschap van Jezus Christus overal naartoe te laten gaan om deze heugelijke boodschap te verspreiden. Dankzij dit netwerk, aangelegd door niet-gelovigen, God beheerst allen in zijn schepping en God zit niet stil. Dezezelfde goede, liefdevolle, gracieuze, vooruitziende, altijd aanwezige, beschermende, trouwe, onveranderlijke God, wiens tijd en plaats onfeilbaar zijn, is dezelfde God die jou persoonlijk gemaakt heeft naar zijn beeldenis. Hij maakt jou om je lief te hebben en te delen in zijn wonderlijke glorie. Hij heeft altijd het beste met ons voor, want hij alleen betaalde de hoogste prijs die men kan betalen. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Amen.